Leven in muziek.
Met Eva Hulsje.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Goedemorgen en welkom bij Leven in muziek. De komende twee uur is een van de langstzittende wethouders van ons land te gast. Eerst van Appingedam, daarna van Eems Delta. En ze is net weer begonnen aan een nieuwe periode na een klinkende overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Annelies Usmani werd geboren op 7 november 1962. En toen scoorde dit hoge ogen.
Ja.
Ja. Dit ken je wel, hè?
Ja, dat ken ik wel. Anneke Greunlo, ja, dat ken ik wel.
Ja.
En ik was natuurlijk, jij zegt dat het mijn geboortejaar is. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Maar het roept altijd wel nostalgie op. Want zij is natuurlijk een hele generatie meegegaan.
Ja.
Dus je moet het ook wel koesteren. Want het is wel Nederlands erfgoed bijna.
Ja, nou, mooi begin toch?
Zo is
het. Dacht ik.
Dus ik was eigenlijk wel benieuwd wat je zei van... Nou, wat zal dat dan zijn?
Ja, nou dit was het.
Nederlandse kan het niet.
Nee. Annelies Usmani, welkom. Ik zei een van de langstzittende wethouders van ons land.
Nou, want, langstzittende vrouwelijke wethouder.
Nou, maar
zijn er een paar mannen boven mij? Maar.
Ja, één van de, zei ik.
Nee. Absoluut waar, ja.
Maar 20 jaar, jeetje, dat is niet niks.
Dat was ook helemaal niet doel. En, nee, ik zeg altijd maar, ja, ik durf het ontzettend eigenlijk niet eens te vertellen. Maar het doel was eigenlijk niet om dit heel lang te doen. Ik ga dit gewoon doen.
Ja.
En je knipt het met de ogen en je klipt 3 keer met de vingers. Ja, echt. En dan kijk ik terug en denk ik, doe dit 20 jaar. Ik kan me niet eens voorstellen dat ik het 20 jaar doe.
Nee.
Dus ja, het is wat het is. En ik vind het nog eigenlijk even leuk. Ik ben ook heel blij dat ik 4 jaar door mag gaan. Ik doe dat met wat ik ben. Altijd onder het motto, wat kan en wat niet kan, kan niet. Daar win ik ook geen doekjes omheen. En ik wil wel heel erg zorgen dat je merkt dat er iets gebeurt. Nou ja, en dat is elke keer in de verkiezingen belonen. Daar ben ik hartstikke dankbaar.
Hoe bedoel je, ik merk dat er iets gebeurt?
Iets gebeurt, dus dat je met de huizen begint... en dat je in een gemeente vooruitgang boekt op allerlei fronten. Dat is vaak in het fysieke domein. In Appingedam hebben we dat centrum toen gedaan. En het Overdiep. En de scholen aangepakt. En dat doen we nou in heel Eems Delta. Niet alleen door mij natuurlijk, hè, maar door het team. Dus zodat mensen voelen dat je vooruitgaat in een gemeente... en dat dat ten gunste is van de inwoners.
Ja.
Voor de leefbaarheid en... alles wat daaraan bij hoort. En dat vind ik magisch om te doen.
Ik zie het
aan
je.
Nou, maar dat betekent niet dat je altijd voor zaaltjes staat... en je zegt, nou, dat is een goed idee.
Nee, dat is niet zo.
Nee. Dus het is een beetje en-en. Je weet dat, dit is ook mijn... Ik geloof daar ook heel erg in. En natuurlijk sta ik wel eens voor zaaltjes... dat je denkt, wel, het is bij de hoogte. Dat moet toch allemaal nooit. En ze liep wel niet wies. Dus dat heb je ook. Ja. Maar soms dan kan je mensen daarin overtuigen. Lang niet altijd iedereen, hoor. Dat is gewoon niet zo. Maar als het er dan staat en iedereen vindt het mooi... of mensen wonen in die nieuwe huizen... Dat is toch mooi?
We gaan het er nog
uitgebreid over hebben.
Zeker, maar we gaan niet 20 jaar terug, we gaan nog veel verder terug.
Ja,
ja, sorry, je bent zo'n stukje ouder al inmiddels. Na jouw geboorte, opgegroeid, het allereerste stukje in Farmsum.
Ja.
Vertel eens, wat was dat voor plek?
Nou, mijn vader en mijn moeder hadden een zaak in Farmsum, aan de Duurswoldlaan. Dat bedrijf staat er nog, in het tankstation ook nog, precies tegenover die school daar, naar Noorderpoort, wat staat in Farmsum, direct aan het begin van de nieuwe weg. En daar wonen wij bij, Niels dan 10. En ik was nog klein. Hoor, dus
en wat was het voor bedrijf dan?
Het was een garagebedrijf, een taxibedrijf. Eigenlijk is mijn vader daar begonnen al in de jaren 50... met de verkoop van brommers en motoren. Ze komen oorspronkelijk uit Wagenborgen. Dus daar had mijn opa al een garage. En mijn vader vond dat hij in de vaart der volkeren naar Delfzijl moest. Dus die is daarheen gegaan. En dat was toch... beetje daar waar je moest zijn. Het chemiepak kwam op, dus hij is daar begonnen op die hoek. Tankstation, taxibedrijf. Ja, hij is niet met taxibedrijf begonnen, maar wel met brommers en motoren. En ja, direct na de oorlog was dat een beetje wat mensen kochten. Hè?
Ja. En daar woonden jullie bij?
Daar woonden wij bij, ja. Iets verder het Nieuwstad op. Nieuwstad nummer 10. Daar eerst tegenover in Bella Vista. Daar heeft mijn zus gewoond. Het huis staat er. Ik loop er ook altijd nog even. Denk ik, ja, ik heb daar leren fietsen. Ja. En zie, die paaltjes staan er ook nog.
Je weet dat ook nog? Want dit
dat
was
ik
echt
daar heb leren fietsen, ja? Dat weet ik. Ja, 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 dat weet ik. Ik weet dat ik daar heb leren fietsen. En dat heeft mijn vader mij zelfs geleerd. Nou, die, dat mag ook in de krant. Dus die heeft mij dat geleerd. En ik weet ook wel dat ik achter op de fiets ging bij tante Grace Stoppels. Die bracht mij dan naar school samen met mijn broer. Ik heb tweelingbroer. En dan moest ik, en ik was iets groter, zei ze, hol hem vast. En dan moest ik zo die armen eromheen doen. Benen wijd. En dan bracht ze ons op de fiets naar Boshof. Dat weet ik ook nog.
Ja.
Dat weet je gewoon. En ik weet ook wel dat ik daar speelde in die oude molen Aolen stond daar. Die nu in Boshof staat. Die grote, nieuwe, mooie molen in Boshof. Die heeft vroeger, achter op het terrein van mijn vader, totaal in verval. Dus wij speelden in die vervallen molen. Nou, dat mocht allemaal niet. Dus er kwam er altijd alleen droet, droet, levensgevaarlijk droet. Maar toch deden we het altijd. En ja, en ik was echt zo'n klein meisje.
En dus, een van de tweelingen.
Ja, ja, dat klopt. Ik heb een oudere zus, die is 6 jaar ouder. En ik heb zelf een tweelingbroer, die is 10 minuten ouder dan ik ben. Dus mijn moeder zei altijd, doe, Luif, het is voor geluk geboren. Maar dan zat ze nooit meer in de planning.
Wist zij het niet?
Nee, ze wist het niet.
Echt niet?
Nee, nee, vroeger wist je dat niet. Ze wist het eigenlijk een dag van tevoren dat ze het zelf door had. En is ze nog een echo gaan maken in het diakonessenziekenhuis. En daar was mijn tante radioloog, dus ze zei, nou, dat kan nu wel, want je bent hoogzwanger. En toen wist ze het precies 10 uur voor de bevalling.
En hoe had ze het door dan?
Ze was gewoon, ze had nog een kind eerder. Mijn zus was natuurlijk ook al. Ja. Dus zij zei van, zij had een voldragen tweeling van samen 11 pond. Dus ja. Zij was zwaar en zij had het gewoon, ja, weet niet. Zij dacht zelf, het kon wel eens een tweeling zijn, op het allerlaatst.
Ja.
En het bleek ook zo te zijn. En ik ben nummer 2, want ik ben laatst geboren. Ja, 10 minuten na mijn broer. Ik ben altijd 10 minuten groter en dikker geweest. Tot op de dag van vandaag. Is echt zo.
Jij was de baas in de buik, blijkbaar.
Blijkbaar. Ja. Maar hij was de baas in het leven. Dus het is altijd. Nee, maar ik weet niet hoe het ging. Dus zo. En wij hebben natuurlijk. Ja, de eerste 18 jaar zijn mijn broer en ik en alles samen opgetrokken.
Ja?
Dat is het gewoon.
Ja, jij zegt natuurlijk, maar.
Nou ja, wij zaten op dezelfde klas, we zaten op dezelfde school, we deden dezelfde sporten, alles. Dus toen ik mijn man leerde kennen, noem ik hem in het eerste jaar steeds Reinder.
Uit gewoonte.
Uit gewoonte.
Ja, ja, ja. Oh,
dus ja, nou ja, zo is. En ik had een hele goede relatie met mijn zus, dus, maar die was natuurlijk ouder, dus die zat wat minder in onze jeugd.
Ja.
Dat komt pas later.
Maar hoe werkt het dan? Werkt het bij jullie ook zo, wat je vaak hoort bij tweelingen, dat je ook alles voelt en
nee,
aanvoelt?
Nee, dat herken ik niet.
Nee.
Maar je zit zo, je bent zo samen in alles. Wij zijn al samen begonnen op zwemles.
Ja.
Dus uiteindelijk zwom ik en hij zat op mijn rug. En toen moest ik een groep verder, want hij zwom niet. Dus weet je wel, dus, maar dat zit in de lagere school, middelbare school, dezelfde vrienden. Dus je weet zoveel van elkaar. Als je niet tweeling zo laat opgroeien, heb je hetzelfde symptoom.
Hmm.
Dus dat vind ik, hoor.
Er zit niet zo'n diepere connectie, voel jij?
Jawel, het is gewoon. Maar het is volgens mij altijd als je. Het zit hem volgens mij meer in dat eerste levenfase, ja, wat jij doet,
ja,
dan dat je samen in die buik zat. Want dan weet je net als iedereen niks van.
Nee.
Dus dat heb ik zelf heel erg. Maar je bent gewoon altijd samen. Dus je bent ook letterlijk echt altijd samen.
En nu?
Nu zijn we heel goed, maar we zijn niet lang niet altijd samen. Hij woont in Rode. En we hebben altijd, ja, dat is altijd wel een leuk verhaal. Als we samen zijn, dan gaan we bijvoorbeeld even naar Noorderzon met onze partner, met zijn vrouw en mijn man. En dan krijgen wij weer die verhalen. En dan gieren wij ons samen dat terras af van het lachen. En dan kijken die anderen, nou, ze beginnen weer. Waarom? Omdat je dan dezelfde humor hebt. En dan gieren wij ons weer tranen. Waarop, en dan kijkt mijn partner en zijn vrouw kijken. Oh, het begint weer.
Ja.
En dus dat is gewoon dat je elkaar goed kent. Hè. En dat is heel heerlijk om te hebben, hoor.
Ja. Dat zal. We gaan eerst even muziek doen, voordat we verder praten. Neil Diamond.
Ja, ik was denk ik 12 of zo. Misschien 11. Ik had een cassetterecordertje. Of op mijn verjaardag gekregen. En ik weet dat ik dat cassettebandje op Sinterklaas heb gekregen. Maar ik had al een cassetterecordertje wel. Weet je wel, opname. En nou, je kent zo'n dingetje wel, zo'n bandje erin. En ik wilde graag voor Sinterklaas Neil Diamond, It's a Beautiful Noise. En dat, weet je wel, en die heb ik ook gekregen. En die heb ik natuurlijk helemaal grijs gedraaid in dat cassettetje. En ik had hem eigenlijk ook al stiekem ontdekt. Want ik was een kind die ging altijd op zoek naar alle cadeautjes. En zocht ook uit wat het al was. Dus ik wist al lang. En ik had al lang onder het bed gekeken. En achter de kast. En achter de gordijnen in de kast. En dan stiekem opengemaakt. Dus mijn moeder dacht dat niemand het wist. Maar ik wist altijd alles. En dus dat wist ik ook al. Maar daar was ik zo dolgelukkig mee. En altijd als ik het hoor, voel ik nog dat ik jong ben geweest.
Neil Diamond.
Kom, dat miste nog nu drie toontjes aan. Ten, ten, ten.
Oh, heb ik die vakkundige
je hebt net,
in de familie
gestopt.
Nou ja, dan moet je hem thuis nog maar een keer luisteren.
Ja, zo is.
Annelies Usmani, wethouder Eems-Delta. Jullie verhuisden toen je nog jong was.
Ja,
van Farmsen naar de Kustweg.
Ja.
Ja, wat was daar de reden van dan?
Nee, daar weet ik eigenlijk helemaal niet wat de reden voor was. Dat was zo'n flat in Delfzijl, daar woonde de halve middenstand. En op de Kapiteinsweg gingen daarheen te wonen. Maar wat daar de reden van was, kan ik je niet vertellen. Maar we hebben daar wel jaren gewoond. En we hebben ook altijd nog een kustwegreunie, zoals het heet. En dan met die jongens van Schuitenmijn en de meisjes koersen. En Maaike Bo, een heel clubje.
Ja.
Dan zijn we ongeveer met z'n tienen ongeveer. En één keer per jaar gaan we eten in Delfzijl. En dan vertellen we elkaar alle verhalen die we elkaar ieder jaar vertellen.
Ja, ja.
In ons werk. Dus je hoort een beetje bij elkaar als je samen groot wordt.
Ja, ja, ja.
En dat doen we ook, hoor, de jongens. We zijn altijd met Magda en Michelle hartstikke leuk. En dus we zijn ook altijd hartstikke blij als we elkaar zien.
En het was dus niet erg voor jou om te verhuizen weg van...
Nee, ik was nog te jong, want ik was een jaar of 7. Ah, ik weet niet precies zoiets. Ik was nog lagere school, kleuterschool misschien wel. En dat was een hele leuke flat waar heel veel kinderen wonen. Dus wij waren ook iedere dag gewoon aan het buiten spelen met een hele grote groep.
Ja.
En dus dat was, de reden kan ik me niet herinneren. Maar wel dat we daar met een heleboel gezinnen woonden. Familie Lommerts woonde boven ons. Nou, die hadden dat grote Lommerts transportbedrijf. Dus ja, daar waren mijn tante Trein en ome Jaap. Zo ging dat ja vroeger. Dus je was net zoveel boven bij de buren als dat je...
Ja,
zo
een ging grote dat familie bijna.
Ja. Ja, en dat was bij alles zo. Bij al die gezinnen die daar woonden. En omdat het vroeger was het net even anders dan dat nu is.
Mm-hmm.
Dus en dan bleef je ook gewoon eten. En ja, weet niet, dat was eigenlijk één groot gezin of één grote familie in die flat met allemaal best wel 2 of 3 kinderen. Wat ook allemaal met elkaar speelde. En ja.
Maar ergens heerlijk. In jouw jeugd zijn jouw ouders uit elkaar gegaan.
Ja, toen was ik jaar of 16, 17 of zo.
Ja.
Mijn moeder is daar blijven wonen en mijn vader is later boven de zaken weer gaan wonen.
Wat is daar gebeurd?
Ja, nou, zoals iedereen al wat mensen uit elkaar gaan, hè. Dat,
nou ja, dat kan duizenden redenen hebben.
Ja, en dit was echt gewoon... dit was een beetje wat er met de middenstand gebeurde, hè. Dat je... Ja, die zijn qua levensstijl zijn ze uit elkaar gegroeid. Ze hadden wel samen een zaak, maar qua levensstijl zijn ze uit elkaar gegroeid.
Leg eens uit.
Ja, dat is gewoon hoe je die jaren 70 interpreteert. Dus de een die was van de gezelligheid in de feestjes enzovoort. En mijn moeder was dat ook wel, maar weer op een andere manier. Dus die zijn, dat paste niet meer bij elkaar. En toen hebben ze besloten ergens eind jaren 70 om uit elkaar te gaan.
Hoe was dat voor jou?
Nou, het rare is dat toen werd er niet met kinderen heel lang over gesproken dat je ouders gingen scheiden. Er hing natuurlijk al wel langer wat in de lucht dat je voelt als kind. Maar je bent niet van de generatie dat allemaal besproken werd. Dus ik weet dat ik kwam thuis uit school, ik moest naar hockey en ik werd even verteld van we gaan uit elkaar. En dat was alleen door mijn moeder, maar mijn vader was helemaal niet bij. En mijn broer was er ook niet bij, dus het is alleen aan mij verteld. Blijkbaar en alleen aan mijn zus en alleen aan mijn broer. En daarna deed je eigenlijk wel weer een beetje of het allemaal... Je ging gewoon door. Dus het is een heel andere manier van scheiden dan het toen was. Terwijl zij best wel een vechtscheiding hebben gehad. En ik dat ook wel zag aan mijn moeder. Maar mijn moeder had altijd een levensstijl van, nou, kop de vuur, we gaan deur, we rennen daar wel. En dat is ook allemaal gebeurd.
Hmm.
En een bijzonder hoog relativeringsvermogen. En dat waardeerde ik enorm in mijn moeder. Omdat we eigenlijk qua status, mijn moeder had een heel ander financiële profiel toen. Maar dat merkten we eigenlijk helemaal niet. Wij bleven hockey, wij bleven zeilen, alles ging gewoon door. Hoe ze het allemaal gered heeft, ik weet het niet. Maar dat lukte haar allemaal, dus wij merkten daar eigenlijk niet zoveel van. Wel dat ze verdriet had, dat zag je wel. Maar ze had ook wel weer de kracht om vrolijk te zijn. Want alle vriendinnen wilden altijd heel graag bij mij thuis zijn, omdat ik zo'n gezellige moeder had. Ja, het is echt zo. En ik kom nog wel mensen, oh, met je moeder kon je een lol hebben en lachen. En dat is ook zo.
Maar jouw eigen verdriet dan, want jouw vader was ineens weg.
Ja, maar dat op je 16e, 17e heb je eigenlijk niet helemaal door wat je verdriet is daarin. Dat heb je niet. Dus je gaat ook door. En als je dan gelukkig wel een moeder hebt die kracht heeft dat je de vrolijkheid kunt pakken, is het niet zo dat je het niet voelt en merkt. Maar het was dus ook niet zo dat ik met mijn eigen tweelingbroer op de bank ging zitten. Nou, hebben we ook wat, hè? Wij gaan het er ook niet over.
Nee.
Dus ja, zo ging dat vroeger. En dat was gewoon een nieuwe situatie waar je in groot werd en dat accepteerde je. En ik vind zelf wel dat we alle drie daar eigenlijk heel goed doorheen gerold zijn. Want we hebben er allemaal wel natuurlijk iets van meegekregen en ook wel gevoeld en gemerkt. Maar we zijn toch allemaal wel drie volwassenen geworden, gewoon in balans. Dus dat is dan ook maar weer een gelukje. En dat is niet, daar was geen draaiboek voor. En zij deden dat ook naar vermogen. Hoe zeg je dat?
Ja, naar beste kunnen. Naar eer en geweten
en met hun goede bedoelingen. En is dat allemaal goed gegaan? Nee, natuurlijk niet. Maar is het ook allemaal fout gegaan? Nee, ook niet.
We gaan naar Earth, Wind and Fire.
Ja.
Waarom?
Nou, kijk, op een gegeven moment word je ouder. En toen, jaar of 16, 17, toen was mijn, nou, en eigenlijk ook wel van mijn broer, luisterden wij altijd naar Ferry Maat Soul Show op de radio. En dan namen we erop op die cassette recorder. Liedjes. En dan moest de discjockey er niet te veel doorheen praten. Want dat deden ze toen nog. Want anders dan had het je, als moest je, weet je, je weet precies hoe dat zat. En dan namen we al die liedjes op. En hij hield ook van soul en funk. Maar net weer van, nou, Everett White Band en al die dingen meer. Maar ik was eigenlijk gelijk fan van Earth, Wind & Fire. Dus dat namen wij dan op. Op de Ferry Maat Soul Show. En dan al die nummers. Als ik nu op de radio, nu weet ik nog precies. Hij stond op dat bandje, ja. Enzovoort. En eigenlijk is daar mijn, hoe zeg je dat, liefde voor funk en soul gedaan. En dat zit eigenlijk wel in Earth, Wind & Fire.
Fantasy. Ja, Fantasy van Earth, Wind and Fire. School hebben we het nog niet over gehad, Anneliese Usmani, wethouder in Eems-Delta. Wat was school voor jou? Wat deed je?
Eigenlijk stond er wel altijd op mijn rapport van de lagere school. En ik had altijd gewoon zevens en achten of zo. Dus ik hoefde er niet heel veel moeite voor te doen. Het stond altijd op, ze is heel vrolijk, ze praat veel en haar hobby is kou om kou. Ja, ik was al wel een levendig kind op de lagere school.
En toen, daarna?
En daarna ben ik naar de MAVO gegaan. Want de MAVO in Delfzijl, de campagne, dat was echt the place to be. Ik had HAVO-advies. Nou, ik heb echt een halve dag gejankt dat ik daar absoluut niet naar Appingedam wilde. En na de HAVO, nou, dat was wel echt een mijl te ver. Want iedereen van mijn klas ging naar die campagne. En ik zou en moest daar naartoe. En dat is natuurlijk ook gebeurd. En ja, want als je dat niet wil, dan moet je daar wel naartoe. Dus mijn broer ging ook naar de MAVO, ik ging ook naar de MAVO. Daar heb ik 5 jaar op gezeten. In de derde bleef ik zitten, want ik heb daar nog niet heel goed mijn best gedaan. Maar het was wel echt een geweldig leuke school. Ik heb ook echt een hele leuke middelbare schooltijd gehad. Daarna heb ik naar de HAVO gegaan in Delfzijl. In Appingedam. Ja. In het gebouw waar ik nu zit, heb ik de RSG. Daar heb ik de HAVO gedaan. En daarna ben ik gaan werken. Maar de HAVO was ook heel erg leuk. Want ik was eigenlijk altijd wel van de leuke kant van school. Wat minder van de serieuze kant van school.
En was je ook vervelend?
Nee, ik was denk ik niet een vervelend kind. Ik was wel een kind die eigenlijk overal wel, weet ik veel. Nee, ik had ook niet echt een grote mond of zo. Dat is niet wat ik had. Maar ik had wel altijd zoiets van, ik weet niet. Ik zat op de MAVO zat ik in de redactie van de schoolkrant. En niet omdat ik dat nou zelf had. Maar dan zei ik, is dat niet wat voor jou, die redactie van die schoolkrant? Dat kunnen we dan wel gaan doen. En op de HAVO zat ik op het schooltoneel. Samen met mijn tweelingbroer. Want dan kwam de leraar, Willem van Ulst, die zei, nou, dat lijken mij jullie wel geschikt. Nou, hartstikke leuk allemaal. Dus eigenlijk was dat het. Het is niet allemaal dat ik allemaal zelf een ambitie had. Ik ga dat doen. Ik ga in de redactie van de schoolkrant. Nee, maar die Chris Engelaar zei, nou, volgens mij ben je daar wel geschikt voor. En dus weet je wel, zo een beetje. En altijd eigenlijk wel een hele leuke schooltijd gehad. Maar ik was niet van de serieuze kant van school. En dat is natuurlijk wel.
Je trekt al meteen een heel vies gezicht bij.
Ja. Nou ja, nee, dat is niet wat ik was. Niet omdat ik dat. Ik weet niet hoe dat kan. Dat zat in mij of zo. Ja, ik weet het allemaal niet.
Nee, maar dat hoef je ook niet helemaal te analyseren.
Nee, maar zo was het.
Vertel eens.
Mijn broer was eigenlijk veel serieuzer op school dan ik. Maar ja. Het is wat het is.
Ja. Ja, is ook zo. Ja. Vertel eens over hoe jij was. Daar hoort volgens mij dit nummer ook bij van Diana Ross.
Ja, nou, dat hoort er echt wel bij. Kijk, ik was een puber. En Diana Ross kwam op en heel die soul. En ik dacht, nou, dat moet ik ook worden. Hè? Zo'n zangeres zoals Diana Ross. En was natuurlijk zo'n hele mooie vrouw. En alles wat jij niet bent. En ze zong van die pracht. Dus ik stond altijd op mijn slaapkamer. En ik had een groot raam. En dan stond ik altijd met een, net microfoon te zingen. Diana Ross te zingen. Al die liedjes die zij zong. En dan van de Supremes. Maar dat was wel zo vals als de kanonnen. Dat vond ik zelf niet overigens hoor. Want ik vond dat ik zelf wel heel goed kon zingen. Alleen mijn moeder en mijn broer die lagen op de knieën in de kamer. Ze begin weer. Ik vond allemaal dat ik dat heel goed kon. Ik kan eigenlijk helemaal niet goed zingen. En dat kon ik echt uren doen. En net als ik Diana Ross was. Dat deed ik. En dat vond ik ook leuk om te doen. Ik denk dat veel kinderen dat overigens doen, hoor. Dat je echt in iets verbeeldt wat je dan graag wilt worden enzovoort. En dat deed ik ook. Dus daar hoorde Supremes echt bij. Want als ik op de radio ben, dan zie ik mij nog wel in dat slaapkamertje staan. In dat donkere raam. Weet je wel, in de weerspiegeling van het donker. Dan zie je jezelf goed. De zangeres uithangen in wereldpodia's.
I'm gonna make you love me. Ja.
A man to do, oh baby. I'll sacrifice for you, I'll even do wrong for you, oh baby. Every minute, every hour, I'm gonna shower you with love and affection. Look out, it's coming in your direction.
Ja, over liefde gesproken, Annelies Usmani. Jij was ook nog hartstikke jong toen jij jouw man Jacob ontmoette.
Ja, dat klopt wel. En ik was 16 of zo, 16, 17. En dan in de lokale disco in Appingedam, hè. En het Wapen van Leiden heeft allemaal plaatsgevonden.
En wat heeft daar precies plaatsgevonden?
Wij hebben elkaar daar ontmoet.
Maar weet je het nog? Kan je het nog omschrijven?
Ja, wel, want het was ook nog wel een beetje een vriendin van mij toen. Annemarie, die had een jongen ontmoet, die heette Max. Dat was een Molukse jongen. Oké, dan, zei ik. En op een gegeven moment zei ze, en daar had ze een beetje, daar scharrelde ze mee, alleen maar op zaterdagavond natuurlijk. Want je fietste daarna weer naar huis en dan moest je een hele week wachten. Ja. Maar er waren ook geen telefoons en er was helemaal niks. Dus je moest gewoon echt een week wachten. En toen zei ik, ja, een leuke jongen heb ik ontmoet. Blablabla. Heeft ook een leuke neef. Nou, hallo, zei ik, leuke neef. Ja, beginnen we niet aan. Ja, maar hebben we echt een leuke neef? Ja, hij zal best een leuke neef hebben. Dat was Jacob.
En toen? Dus, toen zag je hem?
Ja, dat weet ik eigenlijk helemaal niet meer precies. Maar we hadden wel gelijk een soort klik van... prille liefde heeft ook iets magisch als je elkaar ziet of zo. Hè? Mm. En dat klopte. En dat zit hem in, ja, wat, ik weet niet waar het in zit, maar dat zit in liefde of in een soort vonk of zo. En dat was natuurlijk nog een hele, was alleen zaterdags en een heel, dat duurde jaren, want dat duurde heel lang vroeger. Want zo ging dat. En dan wachtte je de volgende week zaterdag en dan ging je weer naar het Wapen van Leiden en dan was Jacob daar weer.
Ja.
En hij dacht ook, dus zo langzamerhand.
Maar uiteindelijk heb je hem mee naar huis genomen, denk ik.
Eerst naar mijn zus hoor. Mijn zus woont in Appingedam. En dan bracht hij mij naar huis, naar mijn zus. Nou, ik weet niet hoe laat het was. En dan zei op een gegeven moment, zei mijn zus... En dan haalde hij mij op een gegeven moment ook op. Dan gingen we op stap en dan haalde hij me en zei mijn zus... zei mijn zwager, jij komt niet eerder naar buiten... voordat ik die jongen in je boom heb gehad. Dus die moest naar boven komen, want dan moest van mijn zwager.
Even goedgekeurd worden.
Of goedgekeurd, hij moest gewoon naar boven komen. Dus ja. Toen moest hij op visite. Ik zie dat allemaal nog gebeuren.
Ja.
En dan zei mijn zwager vroeger van... ja, ik had vroeger ook amonezen in de klas. We maken wel altijd grapjes over. Hè. Zo ging het. En
moeders? Wat zijn moeders?
Mijn moeder, dat is weer een heel apart verhaal. En mijn moeder wist natuurlijk wel dat ik een verkering... nou, verkering noem je dat eigenlijk helemaal niet. Een vriendje of zo. En toen, mijn broer wist er al lang. Die had hem ook, Jacob ook al wel ontmoet. Die ging ook mee op stap. Dus die kenden elkaar al wel. En toen op een verjaardag van mijn moeder. Ik was toen denk ik 18. Toen was mijn broer net gaan studeren in Groningen. En die kwam thuis op... En, nou, je moet dan zo'n jaren, eind jaren 70, begin jaren 80, zo weet ik veel wat het was. Voorstellen zo'n net gezinnetje waar mijn moeders kegelclubje zat. Met allemaal van die dames. En mijn broer kwam binnen uit Groningen. Mijn moeder was jaar 19 december. En had een staartje laten groeien. Mijn moeder die kreeg zo'n hartverzakking. Die zei tegen al die dames van... Oh god, moest ons Reiner eens kijken. Ik ben allemaal staatse fratsen. Nou een stitje in te horen. Zo, er moest allemaal een soort excuus overheen. Zo was dat vroeger. En een uur later kwam ik met mijn nieuwe vrienden. Die had nog nooit iemand gezien. Vroeger had Molukken Sompos haar, hè. En... toen zei ik tegen mijn moeder, dit is Jacob. Mijn moeder kreeg natuurlijk, wat is wil me nou dan? Eerst mijn broer en nou dit. En toen zat ze in de kamer. En ik weet nog wel dat, want die dames die daar zaten... Jannie Kluin van toen een lampenwinkel, die zei... Oh, Sasse Luijver, ik word nog zo graag als toen op die Moekes van Joris met Jacob kwamst. Hè? Dus die herinnerde mij er ook aan. Dat sloeg natuurlijk best wel in. Van, en mijn moeder die zei op die verjaardag toen wij hapjes aan het maken waren... van nou, wel een beetje duister en Luijver... Zei, nou, het wennen maar aan. En een week later zei ze... Oh, ik heb al naar gauw gekeken, Luijver. Wat jij nu voor een jong. Oh. En mijn moeder en Jacob zijn altijd hele goede maatjes geweest. Dus zo ging het.
Wat klikte er zo tussen die twee?
Die waren hetzelfde een beetje. En die zijn rustig. Die zijn, nou, rustig. Die zijn beschouwend. En ik weet niet, dat klopte. Dus die waren ook altijd goede maatjes. Tot aan mijn moeders... overlijden.
Yeah.
Dus dat is ook heel fijn. Dat koester ik ook. Want dat heeft nooit... Dat is altijd zo gebleven.
Nooit gedoe opgeleverd.
Ik kon een klogel met elkaar opschieten dat ik het soms wel eens irritant vond. Dan was het namelijk tegen mij. maar dat was altijd zo. Dat was ook vanaf dag één goed.
Yeah.
Nou, en dat was trouwens ook met de hele familie. Maar vooral ook met mijn moeder. Dus dat is mooi.
Jij wil een nummer voor hem ook draaien. Gladys Knight.
Ja.
The best thing that ever happened to me.
Is hij.
Zo, wat een... Wat een statement voor je man. Ja, is dat
luister maar eens naar de tekst. Ik ben ook wat ik ben. In alle vrijheid en alles wat ik ben geworden door hem.
Ja, echt waar?
Nou ja, mede. Want als jij gedwongen bent en gekneld bent... en wat voor relatie dan ook, word je nooit wat je bent. Hm. Kun je ook niet jezelf zijn. En ik heb mijn hele leven mezelf kunnen zijn. Maar ook in mijn relatie. En als je begint in de politiek... en dat is al wel weer 30, 25 jaar geleden... en je moet 3-4 jaar per avond weg... En Jacob die zegt altijd van, moet je ook vanavond weg? En al die vrijheid zit in wat ik ben geworden. Dus precies dat is het. En dat merken mijn kinderen. En dat heeft mij nooit, helemaal echt nooit. Nou, dat is toch heerlijk om te koesteren.
I've had my share. the downs have been few. I guess you could say that I've been lucky. I guess you could say that it's all because of you.
Mooi kan het niet, hè?
Nee.
Het is ook waar.
En als hij hier nou naar luistert, denk je, als hij jou dit hoort zeggen...
Alsjeblieft, Annelies, wat doe je nou? Ja, ja? Hij is heel bescheiden. Alsjeblieft. Dus ik weet niet, hij moet het maar niet horen. Nee, dit is helemaal niet iemand die zich voorstaat op wat hij is. Helemaal niet.
Nee.
Is gewoon niet zo.
Nee.
Heb je dit nou echt gedaan? Hij weet het ook niet.
Nou ja, maar misschien verdient hij het gewoon wel even.
Ja, nee, maar dat is Jacob. En heel veel mensen kennen hem natuurlijk. En die weten ook wie Jacob is.
Ja.
En die is alles wat ik niet ben en omgekeerd. Maar het gaat er ook om, wat gun je nou je partner? En alles wat daarbij hoort. En dat heeft Jacob. En dat had zijn moeder trouwens ook, hoor. Dus het is echt wel het mooie in hem.
Toen jullie een relatie kregen, toen, zoals gezegd, was jij echt nog jong. Hè? Je leerde elkaar kennen, toen was je 15, 16. En toen was je klaar met school op een gegeven moment, met die HAVO.
Ik ging bij Lommerts werken, want het was eigenlijk in de jaren 80 was de jeugdwerkeloosheid heel, heel hoog. In de kranten stond al de verloren generatie. Nou, die kwam nooit meer aan het werk. En ik heb toen, als er een functie in de krant stond, solliciteerde de hele klas. Echt. En dat met het mooiste handschrift, die moest op gesprek. En die werd niet altijd aangenomen, maar ik had niet het mooiste handschrift.
Nee. Maar jij kende ze toch nog van de Kustweg, of niet?
Hoe bedoel je?
Die mensen van Lommerts.
Nee, maar die zaten niet in het personeelsbeleid, dus dat was niet helemaal zo.
Okay. En heeft niet geholpen.
Zou je zeggen, dat is een kruiwagen. Ja, was dat nou maar zo? Maar dat, nee, ik moest eigenlijk op. Ik werkte een jaar bij een uitzendbureau. Dat heette toen Start, en dat is Peter Zweep. Die lieve man is overleden. En die hadden zo'n. En die had er iemand bij nodig. En ik was ingeschreven. Dat ze, nou, ik moest zo'n beetje een handiger hebben. Ik vraag haar erbij. Bij iemand die daar al was, Veronica. Veronie, sorry, ik zeg niet goed. En. Dus die handige, dat was ik dan blijkbaar. En toen kwam iemand van het uitzendbureau. Die zei, ja, ik heb een vacature bij het transportbedrijf. En ik heb jou voor ogen. Nou, ik zei, nee, ik zit helemaal prima, hoor. Zei je, dat hoeft niet. Toen zei hij de woorden erbij. Ja, als je niet solliciteert, heb je werk geweigerd. Dus als je ooit geen baan hebt, dan onthoud ik dat. Nou, als je nog niet zo oud bent, dan denk je, poep, poep. Dus ik ging op gesprek. Ja, je gaat ook niet op gesprek zitten van, nou, neem mij niet aan. Dus ik werd dat. Dus ik ging daar weg. Ik werd bij dat transportbedrijf. Eigenlijk wilde ik dat niet helemaal, maar het was een hartstikke leuke baan. Dus het is allemaal goed gekomen. En daar heb ik 9,5 jaar gewerkt. En als het niet failliet was gegaan, van transportbedrijf Lommerts is failliet gegaan, had ik daar nog gewerkt.
Ja, wel,
het was één grote familie.
Ja.
En transport is heel hectisch en internationaal. En ik zat op een gegeven moment op de verkoop. Dus ik praatte Engels en Duits door elkaar. En we gingen, ja, dat kan ik nou niet meer doen, maar dat kon ik toen wel. Ja, dat was dat hectische van zo'n ver. Hartstikke leuk. Allemaal leuke mensen. Het was gewoon echt een leuk bedrijf. Dus ik was daar nooit weggegaan.
En jij in studeren of iets, dat wilde je ook helemaal niet?
Nou, niet dat ik het niet wilde, maar nou ja, na de scheiding van mijn ouders was het allemaal niet zo heel ruim. Dus ik dacht, nou, ik ga geld verdienen. En mijn broer is wel gaan studeren, hoor. Maar ik niet, omdat ik dacht, nou, ik ga gewoon mijn eigen geld verdienen. En dat heb ik ook gedaan.
En ondertussen was je met Jacob en woonden jullie ook al samen?
Nou, toen was ik nog niet helemaal met Jacob, maar toen bij Lommerts al wel. Toen zijn we gaan wonen in het huisje van Jacobs zus aan de Klauwklaan in Appingedam. En ik had toen nog geen baan, Jacob ook nog niet. Ik moest 153 gulden huur betalen. En als je geen geld hebt, is dat heel veel.
Ja.
Zo is het. En daar zijn wij gaan wonen in dat huisje aan de Klauwklaan, zo'n duplexwoning. En nou, we zelf een beetje geverfd, vloerbedekkingje erin. Nou, alles zwart-wit, hartstikke hip en de pip was dat huis. En mijn moeder die kwam en zei, is dat huis symbolisch?
Symbolisch?
Omdat Jacob Donker was en ik niet.
Oh, serieus? Bedoelt ze dat zo?
Mijn moeder had helemaal nooit zwart-witte huizen gezien. Maar dat was allemaal bruin.
Oh, ja, natuurlijk.
Dat was een nieuwe, weet je wel? Ja. Mijn moeder was zoiets van... En onze eerste kerstboom hebben Jacob en ik op de fiets. Ja, het lijkt wel een boek van Jan Wolkers. Maar het is echt waar. We kochten onze eerste kerstboom en onze eerste strijkplank op de fiets. En we hadden helemaal geen geld.
Nee.
En die kerstboom, ja, daar hadden we wel een kerstboom gekocht, maar geen geld. Dus had ik er allemaal serpentines in gehangen. En dan kwam mijn moeder en zei, nou, zo kent ook.
Weet je wat ik grappig vind?
Ja. Want... Als ik over mijn moeder praat, praat ik groot.
Juist.
Ja, dat hoort bij mijn moeder. En dan keek mijn moeder zo naar die boom. Dat was natuurlijk echt geen gezicht. Ja, ik vond het helemaal geweldig, hoor. Maar er was gewoon een kerstboom en er zat geen verlichting. En er hingen allemaal serpentines in. Ja, mijn moeder die keek, ja, zo kent ook. Maar ze had ook nooit een oordeel. Dus nou ja, daarom had je heel wel geld voor verlichting. Dus zo een beetje. Ja, vroeger ging het echt wel anders toen ik jong was.
Maar vertel even dat Gronings. Want jij klinkt niet zo Gronings. Nou, behalve als je haar nadoet.
Ik klink wel Gronings.
Ben je Gronings opgevoed dan?
Nou, ik ben opgevoed een beetje bijzonder. Dat mijn ouders spraken onderling Gronings. In de jaren 50 was de voertaal in Delfzijl Gronings. Mijn zus is Gronings opgevoed. Maar in de jaren 60 werd dat een beetje uit. En dat was een beetje... Misschien wel milieugebonden of tijdsgebonden. Maar ineens was het uit, want dan was je achterstand zichtbaar. Dus tegen mijn broer en ik werd Nederlands gesproken. Dus bij ons thuis gingen, dan keek mijn moeder naar mijn zus. En dan zei ze, heb je dat al gehoord? En dan keek ze naar mij en zei ze, heb jij dat al gehoord? Dat vonden we heel normaal. We hoorden dat niet eens. En mijn zus zei, nee, dat heb ik nooit gehoord. En ik zei, nee, daar weet ik niks van. En dat hele gesprek, wij wisten niet eens dat wij zo tegen elkaar spraken.
Nee.
Toen ik de vriendinnen meenemen en die zeiden, jullie praten eigenlijk wel heel raar tegen elkaar. Wij vonden het doodnormaal. Dus mijn broer en ik praten ook Gronings tegen elkaar. Wij praten ook... Nederlands tegen elkaar. Ja. Mijn zus praat ook Nederlands tegen ons. Maar mijn zus en mijn man praten Gronings. Mijn zus praat ook Gronings met mijn moeder. Ja. En ik praat Nederlands met mijn moeder. En als ik Gronings... Dan zei ze, oh, dat is mijn dorp. Dat klinkt nergens noor. Nou, ik heb ook eigenlijk pas Gronings echt kunnen... toen ik bij Lommert zat, daar was de voertaal ook Gronings. En op een gegeven moment ken je alle woorden wel. Alleen je praat het zelf niet.
Nee. En nu dan?
Of je spreekt het niet en je doet dat niet. Maar uiteindelijk ben je daar wel aan. Dus bij dat transportbedrijf leerde je het wel. En
doe je het nu wel eens?
Als ik naar iemand moet die 103 wordt en die praat Gronings... dan zie ik dat in één loop en zeg ik... Nou, ik zeg, kijk, het was mooi, mevrouw. Je bent 103 jaar geworden, hè? Ik zeg, vrouw, gewend, je jong en knap. Nou, ben je alleen nog knap. Dat vind ik zo'n mooie zin. Hè?
Ja.
En dat is ook, dat Gronings, dat beheerst ik heel goed. En dat voel ik ook.
Ja.
Maar je gaat niet tegen 103-jarige Nederlands spreken, want daar praten ze niet.
Nee.
Dus, Dus ik kan het nu heel goed. Ik leg precies eraan wie je voor je hebt. Dus dat automatisme, waar ik in groot ben geworden, dat beheers ik nu ook zelf.
Ja.
Maar als jong kind of als jong iemand niet.
Nee.
Maar ja, je kent die woorden ook. Als ik aan Klauk meedoe, mee zie op televisie, dan zie ik die woorden en zeg ik, nou, dat is allemaal goed.
Ja.
Hoe weet je dat? Jij weet niet, je weet niet eens dat je het weet.
Nee, maar je hebt het allemaal wel gehoord.
Je hebt allemaal gehoord in voorbij en in de context gehoord.
Wij gaan naar Carole King.
Ja, daar was ik weer wat ouder. Dat heb ik samen met vriendinnen. Dat je met je vriendinnen op slaapkamertje zit met een pick-up en Carole King draait en je stiekem je checkjes rookt. En je mocht natuurlijk niet roken, maar iedere moeder wist wel dat op die slaapkamers gerookt werd. Maar dat rook je wel.
Bij dat grote raam van je zeker?
Bij dat grote raam
van je zeker?
Bij dat grote raam en bij ramen van mijn vriendinnen. En dan draaiden we Carole King en al die muziek. En dan was je al net alweer, want dan was je 16, 17. En een moeder van mijn vriendin was in Appingedam. Die draaide ook Carole King en de hele kamer blauw van de rook. En kwam ze onverwachts binnen met hapjes, dat was ook een hele lieve moeder. Nou, dat moest ze toch wel gemerkt. Toen zei ze, ik heb even hapjes. Hey, alles was blauw. En daar werd het nou niet over. En je mocht niet roken. En je deed het wel stiekem.
Ja.
En ze wisten het ook. Ja, zo was het.
En Feel the Earth, dat is het mooiste
nummer? Ja, eigenlijk alle wel, hoor. Ik bedoel, de van Carole King ken ik het allerbeste. Het album Tapestry, daar komt dit uit. En ik had alle nummers wel kunnen doen. Maar er liggen ook wel een aantal heel erg voor de hand. Dus die hoor je ook altijd. Maar I Feel the Earth Move Under My Feet is ook een beetje de excitement of zo zit daarin, hè? Nou, dat. Maar eigenlijk alle nummers wel.
I feel the earth move under my feet. I feel the sky tumbling down. I feel my heart start to tremble. Radio Noord.
Welkom bij het tweede uur van Leven in Muziek met Annelies Usmani. Wethouder in Eems-Delta en niet zomaar eens, ze doet dit werk al 20 jaar. Maar Annelies, daar zijn we nog niet bij jouw politieke loopbaan. Jij hebt verteld aan ons dat jij een jaar of 10 bij een transportbedrijf Lommerts gewerkt hebt, dat uiteindelijk failliet ging. En ondertussen kwamen er ook al kinderen.
Ja, toen onze zoon is geboren in 92... toen ging in die ene week mijn werkgever failliet, transportbedrijf Lommerts. En in diezelfde week op vrijdag ging de werkgever van mijn man failliet.
Nee.
Een ingenieursbureau in Groningen. Ja, we keken elkaar aan. Oh, nou dan, we hebben een kind en allebei geen baan meer. En hoe moet dit allemaal?
Maar nou, alles precies.
Alles komt dat goed. Maar dat het in één week viel, dat weet je dan nog wel heel goed. En het was ergens in juni rond de verjaardag van mijn man. Want ik zei, oh, hij moet de hele dag aan het werk denken. Want ik had nog zwangerschapsverlof, maar de hele dag aan het werk. Toen zei hij op een gegeven moment, niet aan mij, hoezo aan jou? Ik ben jarig vandaag. Oh. Dat weet ik wel heel goed. Waarom? Omdat gewoon je werkgever is failliet gegaan.
Ja.
Hè? En ik was met zwangerschapsverlof en ik wist niet, gewoon niet. Dan word je even een soort, en nu dan?
Nou, was je in paniek?
Nee, ik ben niet altijd, ik ben niet een paniekerig mens. Ik word er wel, je wordt wel onrustig, natuurlijk wel. Dat je denkt, nou ja, jongens, jeetje, nou dan. En, maar ja, dan komt misschien ook wel weer, hoe ben je groot geworden met het relativeringsvermogen van je moeder. En dat had zij gewoon goed. Dus je weet eigenlijk niet wat je daarvan overneemt. Maar altijd wel iets van, ik ben er zelf bij, het komt vast wel goed, enzovoort. Maar je voelt natuurlijk wel, dat laat je niet onberoerd of zo, dat niet. En dat is niet zo, maar ik ben niet echt dat ik ben altijd als er iets gebeurt een beetje in de vechtstand of zo.
Vertel eens, waar zou jij wel van in paniek raken? Kan je dat nog herinneren?
Dat is een hele ingewikkelde vraag. En als alles om me heen wegvalt, dan zou ik wel echt wel heel goed in paniek zijn. En dat betekent gewoon mijn eigen gezin. Dus dat moet wel bij mij zijn. Want dat hou ik van, dat is van mij. En mijn kleinkinderen, mijn kinderen, mijn man, de familie. Dus niet dat je, ja, nee, daar moet je helemaal niet over nadenken. Maar van een werkend bestaan of zo, ja, dat is altijd op te lossen. Maar je mag toch hopen dat om je heen alles niet ziek wordt en zo. En dat heb ik gelukkig afkloppen. Mijn moeder is heel plotseling overleden met een aneurysma op straat. Ik heb 3 jaar nodig gehad om daar wel overheen te komen.
Och, jeetje.
Dus dan komt de totale paniek en het totale verdriet wel binnen. En ze was ook al overleden. En uren later zijn wij pas gebeld door de politie. Eigenlijk pas 's avonds. En dat drama allemaal.
En vertel eens dan.
Ze hadden een aneurysma gekregen op straat bij Kuilsburg. En toen was er een discussie tussen het Delftsch ziekenhuis nog en de politie. Waar is deze mevrouw nu echt overleden? Dus wie moet de familie inlichten? Nou, ga daar vooral heel lang ruzie over maken. Maar het was om 4 uur 's middags gebeld. En ik werd om 's avonds om 9 uur gebeld. Nou, dat is zo'n schandalig.
Ja.
Dus dat alleen. Dat allemaal gebeurt. En nou ja, zoals je al een beetje hoort, was er ook wel mijn bondgenoot in het leven, mijn eigen moeder. Dus dat het is gebeurd en de wijze waarop het is gebeurd en geen afscheid heb kunnen. Ik zou voor mijzelf gewoon heel graag hebben gewild dat mijn moeder een week ziek is geweest.
Mm.
Ze wou helemaal niet ziek zijn, maar dan kon je het gewoon normaal doen. Maar het gewoon boodschappen doen en gebeld worden en we hebben alles uitgesproken in het leven wat we van elkaar vonden en hoe lief we elkaar hadden. Maar gewoon geen afscheid kunnen nemen en de wijze waarop. Oh, 3 jaar lang kon ik er helemaal niet met droge ogen over praten. Dus kon ik gewoon niet.
En is het dan alleen er niet over kunnen praten? Of uit het zich dan ook nog op een andere manier?
Nou ja, ook wel gewoon niet over praten. Maar dan als het. Weet je, ik zat wel eens bij mensen thuis en dan. Was ik al wethouder en dan werd er koffie gezet in zo'n Engels kopje. En dan kwam er zo'n schoteltje bij met een koekje met zo'n. En dan zag ik die freesia's op tafel en die Friese staande klok. Oh, kon ik zo'n heimwee krijgen. Gewoon naar het gevoel van. En dan kwam er ook nog wel een dochter thuis en die zei, hey mam. En oh, dat had ik ook allemaal en dat heb je niet meer. En dat heeft iedereen staat voor dat verdriet. Maar dat zichtbare, dat je dat niet meer hebt en dat koesteren van wat je had, dat komt dan zo binnen. Hè? Dus het uitzicht op vele manieren. Maar het plotseling overlijden van mijn moeder vond ik wel het ergste.
En merken mensen dan dat aan jou, als je daar dan zit als wethouder in zo'n kamer?
Ik zeg het gewoon.
Ja?
Ja, ik zeg het gewoon. En dan zeg ik, oh, goeie, oh, dit had ik ook. En ik praat er gewoon over.
Mm.
Dus dan zeg ik, ja, weg, zo is het wel, hè. Ik zeg, en dan kijk ik nog een bonbonschaaltje. Nou, dat ligt er ook nog op, zei ik. Want dat is allemaal, die generatie is allemaal hetzelfde.
Ja. Ja.
En als je daar dan over praat, dan snappen mensen dat ook. Want iedereen heeft dit. Iedereen voelt dit. Want iedereen die een ouder heeft verloren, kent dit ook.
Mm-hmm.
En dat is altijd... Ja, dat is en het wordt anders in je leven naarmate de tijd verstrijkt. Maar dat prille begin... Ik werkte toen bij GTI en als ik dan naar het werk reed, dan moest ik daar langs pijzen. Dacht ik, oh, het is alweer voorjaar, ziet ze ook niet. Dus daar kon ik zo melancholiek van krijgen. Dat je, oh, het wordt weer winter, ziet ze ook niet. Weet je, dat gevoel, dat zit zo diep in je en dat is natuurlijk rouwen. Maar dat is toch wat het is.
Hoe oud was jij toen dit gebeurde?
Ik was net begin 40. Met kleine kinderen. En dus je kende, ik bedoel, ik was niet heel jong of zo, maar ik was wel begin 40. Maar gewoon dat plotselinge en ja, zij was door wie zij was ook wel de bondgenoot in het leven van mijn broer, zus en ikzelf. Ja, dus.
Jij hebt ook op de verkiezingsavond afgelopen maart nog een traantje gelaten. Voor de microfoon ook bij RTV Noord over je moeder.
Dat komt eigenlijk precies uit het feit dat je dat 20 jaar doet. Dat je van een gewoon leuk mens ineens ook een bekende bent geworden in jouw gemeente. Dat is helemaal niet het doel. Nee, dat is het gevolg van. Ik bedoel, ik hoef niet bekend te zijn. Maar het is het gevolg van. Dus je hebt daar ook invulling aan te geven. En mijn moeder zou echt gezegd hebben... Wat wilst u worden, werelder? Zegst u met die vaste bom voor op de wankel bestaan? Ik had dan gedacht van, nou, doe hem normaal. Dat zeg jij nou allemaal weer, allemaal die moeilijkheden. Weet je, altijd weet je, de zekerheid kiezen. En niet dat ik ben helemaal geen ruig mens. Maar dat past je niet dat ze dat zeggen. Ze had ze gezegd. Ja. En dan zit ze erom in. Want eigenlijk is die generatie wel altijd dat je vast werk hebt. En een huis en een lieve man. Nou, je kent dat allemaal wel. Dus. En na een tijdje zou ze toch gezegd hebben, weet ik zeker, tegen mijn zus en misschien een paar van haar vriendinnen. Nou, ons Lieske doet dat toch vrij nuver. En ook niet een woord te veel, hè. En dus dat ze dat niet weet. En ik was laatst bij een eerste paal op de Ubberslocatie in Delfzijl. Dan stond er echt een hele oude mevrouw met haar rollator. Heel deftig en netjes allemaal. Ik zei, hallo Annelies. Ja, daar word ik wel, zei ze. Ik ben Jannie. En ik keek nog eens goed. Ik zei, Jannie Mos? Zei ze, ja, ik kom speciaal voor die. Dat was dus een vriendin van mijn moeder. Ja. Die was 92 en die stond daar op mij te wachten, omdat ze zo trots op mij is, omdat ik dat ben wat ik ben. Oh, daar kan ik de hele week op teren.
Yeah.
En toen zei ze van, en ik wil toch geen tini zingen. Het was wel een hele leuke moeke. Daar kan je de hele week vooruit.
Yeah.
En zij stond daar speciaal. Maar ze dacht, nou, dit is mijn kant, dit is naast mij. Prachtig vrouwtje nog met haar 92 jaar. En dan kom ik terug op het werk. Nou, raak ik niet uit gebleerd erover. Ik vind het nog mooi. Dat zij komt.
Yeah.
Dus ik was eigenlijk ook alles om me heen vergeten. Ik heb haar naar huis gebracht en zij kon jou verhalen vertellen die ik zelf ook weet. En dat ging dan over het kegelen en alles wat daarbij hing. En ook over die tijd van toen. Nou, prachtig toch?
We gaan luisteren naar de plaat die jij op je eigen uitvaart gedraaid zou willen hebben. Barbara Streisand.
Dat gaat heel lang duren, en ik word wel 100.
Nou, ik vind het goed. Ik hou je daar graag aan. Als het in mijn macht
ik hou mezelf daar ook graag aan.
Ja.
Ik wil heel graag 100 worden, maar dan wel een beetje vief en monter.
Hmm.
Maar ja, dat heb je niet voor te zeggen, dat weet ik ook allemaal wel.
Waarom Barbara Streisand?
Dat was ook uit mijn jeugd. En dit is ook precies zo'n nummer die zit diep in mij. En dat is gewoon, dat voel ik. The way we were, daar gaat het leven over. Ik hou ook altijd heel erg van de songs van Sinatra, want dat zit diep. Weet je, wat Hazes ook heeft, dat zit diep in jezelf. En liedjes die diep in jezelf, die gaan jouw hele leven mee.
Ja.
Die verlies je niet, die liedjes. In deze verlies ik ook nooit.
Maar je vond het eigenlijk niet zo leuk dat ik vroeg naar een uitvaartplaat, hè?
Nee, daar hou ik niet van. Ik hou er gewoon niet van.
Waarom niet?
Ja, daar wil ik gewoon niet over nadenken. Ik wil niet nadenken omdat je er een keer niet meer bent. Dus ik ben van het nu. En wat komt, dat komt. En ik weet zelf wel voor mezelf wel dat dit nummer er is, hoor. Maar daar wordt nooit naar gevraagd, dus ik hoef het ook nooit uit te spreken. Maar het uitspreken, daar hou ik niet van. Niet omdat het over mezelf gaat en over de sterfelijkheid van jezelf. Nou, daar hou ik niet van. Dus,
is het ook moeilijker om dat weg te stoppen naarmate je ouder wordt? Of?
Ik heb het nooit leuk gevonden. Eigenlijk denk ik er ook nooit over na. Ik wil er ook niet over nadenken. Ik leef nu en ik hoop dat we allemaal gezond blijven. En we zien het allemaal wel. Dat een beetje.
Goed.
Maar the way we were,
dat is wel jouw plaat, Barbra Streisand. Barbra Streisand. Lommerts, het transportbedrijf waar jij werkte, Annelies Usmani, ging dus failliet, dus je moest iets anders.
Ja.
Lukte dat?
Ja, ik heb gesolliciteerd. Ik heb gesolliciteerd bij een beveiligingsbedrijf Varel in Groningen. En toen ben ik part-time gaan werken, omdat ik toen ik had een zoon en je moet ook een beetje om je kinderen denken. Dus ik heb part-time gewerkt, 5 jaar daar. Dat was ook echt een heel leuk bedrijf, hoor. Ik heb daar nog steeds een hele goede vriendin, Ina. En die hebben we daar, Ina, ik weet heel goed, kwam binnen. Nou, dan heb je pak 1 aan, hè. En nou ja, doe er even 40 jaar vanaf, of 30 jaar vanaf. Je kent het allemaal wel. Ik kom binnen, nou, ik had echt toen wel echt een leuk pak aan. En Ina deed de deur op en die dacht, mevrouw de directrice, kom binnen. Maar zij is precies hetzelfde als ik zou een zusje van mij kunnen zijn. En ik weet dat zij ging en ik dacht, de directeur zelf doet de deur open, dacht ik. We zijn tot op de dag van vandaag vriendinnen.
Mooi.
Dus als ik, zij wonen in Assen, dus als ik soms eraan kom, dan kom ik eraan gieren mee, op vrijdag altijd, even bijkletsen. En dan hebben we soms heel vaak dezelfde kleren aan. Terwijl we die levens zijn niet samen. Dus we lijken echt heel veel op elkaar. Dus echt heel leuk. Dus
dat is een mooie tijd gehad daar ook.
Ja, zeker 5 jaar gewerkt. En toen werd ik gevraagd of ik eens wilde komen praten bij GTI om daar een verkoopafdeling op te zetten. Nou, dat wilde ik eigenlijk niet, want ik had eindelijk een keer een promotie gemaakt. Ik heb altijd wel intern gesolliciteerd, maar nu heb ik echt promotie gemaakt om wat ik deed. Nou, helemaal prachtig natuurlijk. Ik kon een leaseauto aanschaffen. Nou, prachtig. Was ook al bijna besteld, nog niet helemaal. Of ik wilde komen praten. Nou, ik dacht, ja, dan ga ik gewoon op vrijdagmiddag heen. Zwaar, als je niet wilt. Maar als je niet wilt, en zo is het echt gegaan, ben je misschien wel de krachtigste persoon die daar ever zit.
Ja.
Dus er zat iemand uit Bunnik en er zat twee mensen. 1 uit Bunnik en 2 uit Roden. En die waren vestigingsdirecteuren. En die meneer uit Bunnik keek op mijn indrukwekkende cv van mevrouw. En hij deed zijn hoofd naar beneden. Ja, Smit, spiek je nog heen, maar Usmani niet natuurlijk. Dus die zei, wat is dat nou? Dus ik zei, mevrouw Usmani. Ja, wij Friesen hebben Usmem, Usheid en Usmani. Ja, ik wou het helemaal niet heen. Dus ik babbelde. Ja. En ik zag op een gegeven moment wel die man die ernaast. Ik dacht, die neem ik aan, wat het ook kost. En het gaat natuurlijk om wel wat je kunt. Ik bedoel, niet alleen maar praten. Nou, wat heb je dan gedaan? Nou, bla, 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 bla. En toen dacht ik, nou, dat was een leuk gesprek. Want ik wou ook niet.
Ja, maar je hebt waarschijnlijk exact gedaan wat je moest doen. Namelijk jezelf verkopen.
Ja, en omdat ik niet wilde, als je heel graag wil, dan denk je overal veel meer over na. Dus dat heb ik gedaan. En toen uiteindelijk ben ik aangenomen en heb ik 9,5 jaar gewerkt, ook met heel veel plezier. Dus ik ben weggegaan. Dat kostte mij trouwens wel moeite, omdat die promotie er allemaal net was. Maar eigenlijk moet iedereen wel zijn eigen pad plaveien. Dus ik heb wel de keuze gemaakt. En ik weet nog dat mijn vesting, die zat echt zo. En als het dan niet lukt, kom je dan terug? Ik zei, nee, dan kom ik niet terug. Dat doe ik niet. En dan ga ik. Ik zei, van, weet je, maar toen best een discussie over het loon. En dat ging over de provisieregeling toen. En dat, ik zei, ja, nee, dat, ik kom niet terug. Dat doe ik niet. Nee, dan ga ik worsten verkopen bij de HEMA. En ik vraag per worst provisie. ik ben daar wel heel goed weggegaan. Ik zie hem ook nog. Was ook heel leuk. Maar
dat verkopen, dat zit misschien ook gewoon een beetje in je bloed, of
ja, niet? Dat denk ik wel. Ja, dat
je ouders niet hadden een zaak.
Mijn
natuurlijk
vader kon het uitstekend, heel goed. En mijn moeder kon het. Dus dat is niet iets wat je echt kunt leren. Dat is iets wat je generiek moet bezitten. En naarmate je ouder wordt, kun je dat ook steeds sterker. Want je komt een beetje los van jezelf. En Je moet gewoon verkopen is waarachtig zijn. En is gewoon vertellen wat je vindt. En daar moet je achter staan. En als je dat kunt, en niet omdat ik daar heel veel moeite voor doe. Dat is wat ik ben. En dat zit een beetje in je genen. Want ik hoor dat ook wel. Je bent precies niet meer. Ja, dat, en ik ben... dat zal ik straks nog vertellen. Het is een hele periode dat ik hem niet gezien heb. Dus dat is ook onafhankelijk van elkaar. Dat is wat je bent. Ja, ik kan...
Zijn het allemaal van de extraverte types bij jou thuis vroeger?
Nou, daar zeg je wel iets heel bijzonders. Want vroeger was bij ons thuis die het hard schreeuwde had gelijk. En mijn moeder kon dat hard. En mijn zus nog meer. En mijn broer nog harder. En ik was de rustigste. Dus kun je je iets bij voorstellen.
Oh, god.
En dat aanhang die kwam niet eens aan het woord. Helemaal niet. Viel ons ook niet op.
Nee.
Viel ons ook niet op. Totdat mijn zwager was een keer zo zat. En die zei, en ik ben er zat van. En dat schreeuwde echt heel hard tegen elkaar. Nee, ja, nee, ben je gek? Het zit zo. En nou, dat ging allemaal heel hard. En dat vond ik helemaal doodnormaal. En hoe heet dat? Toen zei mijn zwager op een gegeven moment, nou, dan kom dicht. Ik word het zeker. Ik steek mijn haar ervoor in het water. En wij, ja, wij ook. We waren allemaal heel hard rem. En dus het viel ons niet eens op. Naarmate je natuurlijk ouder wordt enzovoort, wordt er allemaal rustiger. Maar ik kwam ook uit zo'n gezin wat heel snel at. We aten allemaal thuis heel snel. Want het moest gewerkt worden. Dan ging mijn vader naar het bedrijf en daarna mijn moeder. Dus het was allemaal heel snel eten. En uiteindelijk komt de aanhang aan tafel. En dan gaan wij het al op en die waren nog aan het opscheppen.
Oh. En sneeuwde je nooit onder in zo'n gezin?
Nee, eigenlijk sneeuwde er bij ons niemand onder. Dus iedereen had wel zijn... Nee, dat was niet zo. Niemand sneeuwde onder.
Ook jij niet als rustigste?
Nou ja, tussen aanhalingstekens. Ja. Dus het rustigste van dat drukken. Dus dat... Nee, dat was niet zo. En dus dat maakt een beetje hoe wij waren. En dat was altijd wel heel levendig, hoor. En toen ik al lang kinderen had, en dan is er iets in de politiek en dan belt mijn broer en dan gaat het heel erg lang. En dan gaat het bijvoorbeeld over de landelijke politiek. En daar kunnen we echt die hele discussies over hebben. En op een gegeven moment zei mijn dochter tegen mijn man, papa, wil je even tegen mama zeggen dat ze nou stopt met om Reinen te praten? Dus dat is datzelfde wat daarin zit. Ja. Houd niet op.
Houd niet op. Nee. Je kan wel ouder worden, maar...
Nee, dat blijft zo.
We gaan zo meteen... Jij wees al even op je vader, die jij lang niet hebt gezien. Daar gaan we zo meteen over praten. We gaan even een nummer overslaan, zeg ik even tegen Karel, die ons hier helpt met alle techniek. We gaan naar Huub van der Lubbe.
Oh ja.
Nog even.
Ja, nee, dit is toch een Concordia.
Ja.
En kijk...
Wat is dat Concordia?
Werd mij net al gevraagd van... Dat Concordia... Ik ben helemaal fan van de dijk. En Concordia is zo'n beetje een gelegenheidsband van Huub van der Lubbe zelf. Met net zelf en ook andere muzikanten. En er zit een liedje in en dat heet Nog Even. En dat gaat eigenlijk over vriendschap. Dat gaat over vriendschap tussen jongens. En ik heb ook een paar hele goede vriendinnen. En het zijn er een stuk of vijf. Die horen bij mij. Ik zie het niet eens elke dag. Ik heb nu mijn beste vriendin al misschien al wel maanden door die verkiezingen niet gezien. Maar we appen altijd, ach lieverd enzovoort. Dus dit is niet uit contact, maar daar hoef je elkaar niet altijd voor te zien. En het blijft eeuwig goed. Lisbeth blijft eeuwig mijn vriendin. Voor altijd. Dat weet zij, dat weet ik. Dat weten mijn kinderen, dat weet haar zoon. Iedereen weet dat. En als je elkaar ook al zie je elkaar een paar maanden niet, dan neemt dat... Ja, en dat is dat nog even, het gaat over vriendschap. Dat je zo kan verlangen dat je elkaar weer ziet. Dus dat appen wij nu ook. Kan je dan? Nee, kan ik. Nee. Ik mis jou ook. Nou, op naar het volgende moment. En dat zit in dit liedje.
Nog even, we gaan het beleven. Dan zie ik na eeuwen mijn vrienden weer terug. Dan zijn die twee weken niet lang, maar ze leken. Een eeuwigheid die is dan achter de rug. Dan druk ik Bart mij op het hart. En groet ik jou zo zoet ik kan. We roepen maar, zet die bieren hier maar neer. We verhalen van het leven, tot we lachen van het zweven. Nog even mijn vrienden, dan zie ik jullie weer.
Er zit een heel mooie zin in, hè? Het pure schoon in de dood gewoon.
Ja.
Dat is eigenlijk wat het leven is.
Ja, dat is, als je dat kan...
Doe nou allemaal gewoon normaal. Doe een ander niet aan wat je zelf ook niet wil. Het pure schoon zit in de dood gewoon.
Ja.
Doe met z'n allen gewoon.
Ja.
Zo'n zin, dat is het toch?
Prachtig, ik zie je genieten.
Nee, maar het is gewoon, het pure schoon zit in de dood gewoon.
Ja. We nemen het mee, deze wijsheid, Annelies. Usmani, dank daarvoor. Jij zinspeelde er net al even op. We hebben jou eerder horen vertellen dat je ouders gescheiden zijn. Toen was jij een jaar of 16. Jij hebt je vader heel lang niet gezien.
Nee, ik denk wel van mijn 21ste of zo, 22ste tot wel mijn 35ste. Wel heel echt lang niet.
Waarom eigenlijk niet?
Ja, dat kwam door die scheiding en hij leefde zijn leven. En Hij is hertrouwd en zij had twee kinderen. En ja, uiteindelijk ben je zelf ook nog jong, dus je weet er niet helemaal goed mee om te gaan. En ik had wel een moeder, maar geen vader. Ik heb wel een hele leuke vader, maar dat was geen vader. Dus die had niet dat zorgzame van, dat zijn mijn kinderen. Dat had hij niet. En niks is goed of fout, hoor. Iedereen neemt zichzelf mee in enzovoort. Dus dat groeide uit elkaar. En mijn moeder had er best wel veel verdriet om. Dus dat, uiteindelijk groeide dat zo. En ik kreeg natuurlijk zelf kinderen. En ik had zelf wel heel erg van, ja, wat heb ik zelf er eigenlijk aan gedaan? En dus op een gegeven moment heb ik hem gebeld. En dat zit straks in het komende. Maar dat zit in, je moet het regelen in je eigen leven. Hè? En niet in, je moet het doen. En als je het niet doet, dan heb je het niet gedaan. En dan hou je dat weer je hele leven bij je. Dus dan dacht ik, allang met kinderen. Ik ga hem gewoon bellen en ik ga met hem koffie drinken. Maar ik neem me één ding voor. Het geeft mij geen nieuw verdriet. Dus we gaan kijken of het mogelijk is. En als het mogelijk is, hebben we hartstikke leuke tijd. En als het niet mogelijk is, is het ook goed. Maar ik miste hem ook niet echt. En de eerste, nou ja, echt een heel lange tijd. Nou, ik zag helemaal tiptop eruit. Ik dacht, ik zou je even laten zien hoe ik er nou tegenwoordig uitzie. We gingen naar het Eems Hotel en hij was zo, mau. Dus hebben we daar koffie gedronken. En ik heb ook wel gewoon gezegd, er zitten wel wat spelregels aan als wij weer samen verder willen. En hij kon goed luisteren en hij begreep het ook echt goed. En uiteindelijk zie je daar eigenlijk wel vrij snel dat je... Kijk, hij kwam binnen, we hadden elkaar lang niet gezien. En hij pakt een tafel, stoel, hij gaat niet tegenover mij, zit er maar naast mij. Legt zijn hand op mij en hij zegt, hou is het. En dat handje leggen op mij, ik had exact hetzelfde kunnen doen. Dus ik zie dat ook. Dacht ik, ja, zie je, het klopt ook wel.
Ja.
Dus je bent ook in handelingen hetzelfde. Dat dichterbij zit, een kleiner, ik weet niet, dat is gewoon wat je bent. En dat doe ik ook, alleen ik deed het onafhankelijk van hem. Dus het was al herkenning. En natuurlijk wel een aantal dingen aan hem gevraagd. Hij gaf dat. Ik zei, daar moet je wel eerlijk antwoord op geven. Dat zijn best lastige vragen. En niet alles is voor de luisteraar. Dus die vragen zijn ook wel een beetje privé. Maar die lastige vragen die ik stelde, toen zei hij, nou, dat is me ook vroeg. Maar hij gaf er allemaal eerlijk antwoord op. En als ik die vragen wel eens aan goede vrienden zei, nou, dat is wel confronteren. Maar het confronteerde mij niet, want ik wist de antwoorden. En kon hij ook antwoorden met de antwoorden die ik wel weet. En als je dat kunt, dan maak je ook samen stappen. En hij heeft dat gedaan. Dus we hebben 10-12 jaar geweldige jaren gehad. En het was ook wel zo dat we heel veel op elkaar leken. En dus het was heerlijk. Dus mijn kinderen heeft... Ik zei, nou ja, jij bent heel lang mijn papa niet geweest. Dus we noemen jou gewoon Wessel. En dus ik zei tegen de kinderen, hij heet Wessel, we gaan erheen. Dus zei, nou, de kinderen doen er al een mol, hè. Ik zei, ja, niks gaat vanzelf, hoor, Wessel. Maar we hebben... Dus hij was ook wel... Hij is niet een opa, maar ze wisten heel goed wie hij was. Dus het was hartstikke leuk. We zijn samen naar Friesland op vakantie geweest. Wij lijken heel erg op elkaar.
Waarin dan? Want je dat benadruk je steeds.
Nou, wij lijken heel erg in elkaar over dat zakelijke en het vrolijke misschien wel. Want hij kon ook wel echt heel vrolijk zijn en een beetje de ceremoniemeester van het gezelschap zijn. Nou, dat is mij ook niet helemaal vreemd. En niet omdat ik dat nou altijd een leuke rol vind, maar dat zit gewoon in je. Dus dat ontstaat altijd. Nou, hij is ook heel lang, bijvoorbeeld, hij zorgde wel dat hij dan voorzitter werd van de landelijke BOVAG. Weet je wel, dus hij had ook wel bestuursrollen, deed wat maatschappelijk. Hij is heel lang met die oude van, na zijn werken bestaan, die dan de oude vandaag heette, dat vroeger, die reisjes en dat. Dus hij was ook heel maatschappelijk wel actief voor andere mensen. Dus uiteindelijk ben je een beetje hetzelfde. En dat zie je weer, en dat zagen we echt wel in die laatste jaren. En je kon met hem echt wel over de wereld praten. Werd hij altijd eens? En hij sloot dan altijd af door te zeggen, nou, doe zoals ze wel gelijk hebben. Vond ik ook mooi zien. Maar ja, dus dat...
En je broer en je zus dan? En je
minder,
moeder.
Minder hoor, minder. Mijn zus heeft hem wel ontmoet, mijn broer ook weer minder. En dat was wel, die zagen elkaar wel bij mij dan, maar minder. En dat was ook goed, want die behoefte was er ook anders.
Ja.
Maar ik had dat net anders. Dus eigenlijk was, en dat is allemaal uitgesproken, iedereen voelde datzelfde. Het was ook goed zo, dus als ze elkaar zagen was het goed. Maar ik had toch wel een... Nou, hij kwam ook heel vaak door de week even aanrijden met zijn autootje. Nou, vroeger reed hij zo'n hele grote bolide. Van, dan was hij de man in Delfzijl. En dan kwam hij dan met zo'n panda uit. En met een stok. En met een zo'n rollator.
Yeah,
yeah. Ja, ik heb al wat wild naar in de wereld. Eerst een motor, dan een auto. Nou, een rollator. Dus daar zat ook wel weer iets in van... Nou ja, het is wat het is.
Ja, relativering toch ook? Hè?
Ook hoor. En dat die zinnen, die vergeet je niet. Ja, nee, wij wiel daaruit een rollator. Ja. En ook wiel, weet je wel.
En waarom hoort Mike and the Mechanics daarbij?
Omdat dat gaat over eigenlijk hetzelfde. Het is in de living years moet je het goed maken. En dat is... mijn vader passed away en we hebben dat eigenlijk niet goed gedaan. En altijd dat nummer dacht ik van... Ik had het al heel lang in mij zitten. Ik moet iets doen. Maar ja, hoe en wat en zo en wanneer. Dus ja, je hebt dan druk bestaan. En nou, je weet het wel. En op een gegeven moment was dit nummer erop. En daarna dacht ik, pak nu de telefoon en ik heb gebeld. En dat is eigenlijk de bron van dat je elkaar weer ziet.
Ja, Annelies Usmani, we hebben een heleboel besproken, maar we zijn nu pas aanbeland bij jouw politieke loopbaan, die toch al aardige tijd loopt.
Ja, doe ik al heel lang.
Ja, 20 jaar wethouderschap, maar het begon natuurlijk nog eerder. Want ja. Hoe ben je überhaupt in die politiek terechtgekomen?
Ja, het klinkt altijd een beetje van hoe ben ik daar nou in beland dan? Maar eigenlijk had ik helemaal niet een politieke carrière voor ogen. Helemaal niet. En ik ken natuurlijk wel best wel veel mensen in Appingedam. En een aantal van gemeentebelangen, Geertruida, Dick Oorburg en nog een aantal mensen, Tini Tuil, die kende ik allemaal. En iedere politieke partij zoekt altijd een beetje naar nieuwe mensen. Nou, kom nou bij ons en dat helpt ons allemaal. Zo hebben ze mij ook een keer benaderd. En niet dat ik nou dacht, ik ga een politieke carrière. Maar ja, nou ja, laat ik er eens heen gaan en kijken wat het is. Dus in mijn eerste jaar ging ik gewoon 2 keer per jaar. Ging ik hem niet vaak heen, want ik had een zoon van 1 jaar. Nou, daar zit ik helemaal niet op te wachten. Maar ja, naarmate ga je wat vaker en die mensen hoorden wel heel erg bij mij, dus die ken je ook goed. En toen kwamen de verkiezingen van 2002 en toen hadden we een ledenvergadering. En toen zei met name bijvoorbeeld Dick Oorburg van, Alice, je moet echt hoger. Nou nee, echt niet hoger, echt niet hoger. Ik wil helemaal niet in die gemeenteraad. Want ik had daar zogenaamd voor mijn doen helemaal geen tijd voor, maar ook helemaal geen ambitie. En direct na de verkiezingen in maart van 2002, 4 weken later, is Dick plotseling overleden. En dat heb ik altijd nog wel in verkiezingstijd. Ik denk dat altijd als we gemeenteraadsverkiezingen hebben, in maart denk ik daaraan. En niet om stoer te doen, omdat dat je bron is. Mm-hmm. En toen was ik de eerstvolgende, kwam ik in de gemeenteraad te zitten. Nou, gelijk al in april. En ik wist helemaal niet waar ik aan begon, joh. De eerste raadsvergadering moest geschorst worden, omdat ik er helemaal niks meer van begreep. Ik word ook een fractievoorzitter geworden. Ging over een amendement op een verordening. Nou, daar waren 2 woorden, daar had ik echt nog nooit van gehoord. En dus ik dacht, ik weet helemaal niet waar dit over gaat, joh. En ik keek naar Emma Groot, waarschijnlijk met van die ogen van, wat zijn we nou aan het doen? Toen zei hij, is het verstandig dat we even schorsen? Nou, heel goed. Waarom? Omdat je gemeentepolitiek is ook maar een beetje... dat start dus heel erg van, nou, ga het maar doen of zo. Er gaan ook heel veel mensen bewust de politiek in. Ik niet. Ik ben daar gewoon ingezet. En natuurlijk heb je wel vrij... Kijk, als ik eenmaal niet weet waar het over gaat, weet ik de volgende keer wel en niet, omdat... Het zit in mij dat ik denk, hoe kan het nou dat ik helemaal niet snap waar het over gaat? Dus dan zoek ik dat uit.
Was het thuis eigenlijk ook onderwerp van gesprek?
Jawel hoor. Wij komen wel uit een politiek gezin. Aan de tafel was altijd wel politiek. En er werd ook altijd journaal gekeken. Dus politiek...
Welke stroming zo'n beetje?
Nou, het was natuurlijk een VVD-gezin.
Ja,
maar dat mocht niet gezegd worden, want het waren middenstanders. Dat mocht absoluut niet. Ik weet dat mijn broer vroeger... Wij zijn helemaal geen een van ons is dat meer... Helemaal toen hij 18 was, had hij een posteropgang van de VVD. Die werden gelijk afgeropt. Dat mocht niet zichtbaar zijn. Daar zijn ook natuurlijk heel veel van die lokale gemeentebelangenclubben van opgericht. Alleen, ik ben sociaaldemocraat. Ik ben in niets VVD. Dat was ik als kind al niet. Omdat ik ben groot geworden dat ze dan zeiden... Ja, dat is maar een aborder. Dat heb ik nooit begrepen. Dat is maar een aborder. Dat is gewoon mijn vriendje. Waar gaat het allemaal over? Dus wat voel je en wat voel je niet? En ik had dat niet. En niet om stoer te doen, dat zat niet in mij. Dus ik ben er ook nooit, en zal ook nooit worden, want sociaal-democratie gaat erover dat iedereen kansen heeft, ongeacht jouw achtergrond. En daar gaat dit over. En dat is mijn levensovertuiging. En lokale partijen, wij hebben natuurlijk een mengeling van alles en iedereen. Toen, 2006, werd ik wethouderskandidaat. Niet om het idee om wethouder te worden. Want bij mijn GTI zeiden ze, als jij dan wethouder wordt, dan word ik paus. Bij iedereen was het ver weg. Bij mijzelf eigenlijk ook. Maar Piet Manning, die was al wethouder van de PvdA en die moest een nieuwe coalitie vormen. En ik heb bij hem in de klas gezeten, op de HAVO. En we hadden altijd een klik. Dus hij dacht, ik kan tussen hem kiezen, of tussen haar, of tussen... Maar ik denk dat ik het wel heel leuk met Annelies ga krijgen. Dus dat wordt een nieuwe set. Toen werd ik wethouder.
Serieus, zo gaan die dingen.
Ja, natuurlijk ook wel op de inhoud. Maar de inhoud lokaal scheelt niet zoveel. Daar kun je eigenlijk heel veel kanten mee op, hè.
Ja.
En zo is het gegaan. Dus toen 4 jaar later kreeg ik weer verkiezing. Toen zei ik, Piet, jij hebt mij opgehaald. 4 jaar later, ik hou jou vast. Is ook gebeurd.
Ja, want toen was jij de grootste.
Ja, en ik hou jou vast. En zo zijn we weer 4. En we hebben echt 10 jaar lang... of 8 jaar lang samen wethouder geweest. En we hebben het hartstikke leuk gehad.
Ja.
Maar ook altijd een levenslied. Dan gingen we met Emma op pad en deden we het raam naar beneden van de auto. En dan zei ik tegen Piet, zet ons liedje Emma op, Piet. En dan schreeuwen we heel hard in de auto. En dan zongen wij van, het is moeilijk bescheiden.
Oh, ja.
Blijven. Wanneer je zo goed bent als ik. Oh, en Piet en ik aan het tranen over de wangen. En je moet naast hardwerkend ook altijd een beetje leuk hebben. Dus ik heb heel leuk met Piet in dat college. Alle colleges waren leuk. Maar dit was mijn eerste. Dus daar moet je het ook nog leren.
Ja.
Zo is het.
We gaan even muziek doen. Want dat hoort erbij. En deze wil jij heel graag horen, hè? De Dijk.
Ja.
We hebben Huub van der Lubbe natuurlijk al gehoord.
Nou ja, dat is Ga in mijn schoenen staan. En dat nummer van De Dijk, dat gaat eigenlijk over onze eigen samenleving en over de wereld en de problematieken. En je kijkt net zo ruim als je kan denken. Dus je moet jezelf soms voorbij in het nadenken over materies. Dus dat zie je nou echt elke dag op de televisie. Jouw leven, jouw wereld is net zo ruim als jij kan denken. Maar de wereld is natuurlijk ruimer. Dus je moet die ruimte vinden en daar moet je zelf wat mee gaan doen. Er zit een stukje tekst in dat gaat over de verschillen in de strijd in het geloof. Maar ja, analyseer dat weer helemaal aan de bod. Waar hebben we het eigenlijk over? Maar ja, er zijn een hele wereldoorlogen over aan de gang. Dus het is allemaal wel, ga in mijn schoenen staan, wat had jij gedaan? En de hele en dat zit in jouw eigen bestaan, dat zit in jouw eigen handelen, dat zit in jouw omgeving, maar dat zit in het land en in de wereld. Dus het is een beetje mijn levenslied geworden. En ik heb dat 1 keer gezegd bij onze band van Eems Delta, ambtenarenband. En die hebben er ook een keer ingestudeerd. Ik heb nog meegezongen. Niet dat ik nou goed kan zingen. Maar ze zei, we hebben een speciale gast. Ze zingt ook mee. Haar levenslied, en dat is dit nummer.
Maar aan de andere kant zit je natuurlijk in de politiek. Dus dat draag je toch ook een soort van overtuiging uit?
Jawel, natuurlijk wel. Maar dat is die overtuiging, die zit hem echt in het lokale van de politiek. Hè? Want wij zijn een lokale partij, wij dragen lokale politiek. Dus het gaat over hoe krijgen we onze inwoners nu verder in Eems-Delta op het gebied van wonen, werken, welzijn. Mm-hmm. En al die elementen die daarbij horen. En met name ook in de leefbaarheid. Dus hoe hou je nou zo'n gemeente bij elkaar? En daar moeten heel veel impulsen in gaan komen. En dat is eigenlijk ook het hoofdthema van ons verkiezingsprogramma. Maak een samenleving die elkaar verdraagt en waar ook perspectief in zit.
Ja, en dus in die zin sluit het elkaar helemaal niet uit, bedoel je? Een overtuiging hebben en wat dit nummer uitdraagt van kijk ruimer dan je eigen overtuiging.
Zeker, zeker. Want ik kom elke dag nog dingen tegen en ik denk, is dat allemaal zo'n goed idee? Maar waarom dan? En hoe zit het dan? Ja, nou, het is toch misschien, ja, nou, oké dan. Nou, ik sta er eigenlijk niet achter. Nou, dan wacht je nog een week en dan hoor je het nog eens een keer en denk je, nou, ja, het is nog niet zo. Dus je moet na blijven denken en niet altijd maar vasthouden aan je principes. Ik ben bij gemeentebelang in Appingedam gestart. Die waren tegen herindeling. Maar als je met 10 jaar wethouder bent en je ziet dat, en je ziet die gemeentebegroting, dan weet je al, dit houden we nooit droog. Dan kun je vasthouden aan het dogma. Of je kunt nagaan en denken, ja, maar zo kan het niet langer. Dus dan moet je aan de overtuiging, ik moet anders. En ik weet nog wel dat ik tegen Chris Hans, die had gemeentebelang opgericht, en die had zei van, ik denk niet dat we dit droog houden in Appingedam, want wij kunnen dat ambtelijk apparaat niet eens meer in de lucht houden. Toen zei hij, ja, ik dacht al, wanneer komt ze ermee? Hij wist ook wel. Maar wie gaat er nou mee aan de gang?
Ja, ja, ja.
En misschien nog 1. Het allereerste moeilijke besluit. Hij had ook wel een levensles voor mij. Die man is zijn hele leven die gemeentebelang. Die heeft ook 40 jaar in de raad gezeten. Eerst als raadslid en later elke op de tribune. En toen moest het zwembad dicht in Appingedam. En er was net zoveel mensen voor als tegen, drama's allemaal. En ik was nog maar net wethouder, moest je een zwembad sluiten. Dus ik dacht, ik moet even naar Chris, is voorzitter van onze club. En hij zit daar elke dag te eten. En ik zei tegen Chris, mag ik wel hem aansluiten bij u eten? Nu zit hij natuurlijk met onze vrijgezelle man. En dan vertel ik mijn verhaal en moet u luisteren. Wat vindt u er nou van? Ik had het hele verhaal verteld. En dan moet je een besluit nemen, je zit in het college. En toen was zijn advies, hij was klaar, ik had het hele verhaal verteld. En toen legde hij zijn bestek neer en zei hij, ja, je kunt niet besturen met mail in de mond. Beste advies ooit.
Dus daar als er een besluit dus genomen
besluit,
moet worden.
Maar sta ervoor. Je kunt niet besluiten met mail in de mond. Dus je moet straight zijn in wat je wil. Dus hij hoeft helemaal niet te zeggen hoeft open of dicht. Je moet een besluit nemen en niet met mail in de mond. Je moet het gewoon zeggen. En dat is eigenlijk dat is een zin die draag ik altijd nog mee. Want dat is een belangrijke zin.
Net zoals,
van een wijze man.
Net zoals het motto van het volgende liedje. De dijk, ga in mijn schoenen staan. De dijk, ga in mijn schoenen staan. Als je wethouder bent, Annelies Usmani, dan ben je, het zei je net zelf ook al, ook een publiek figuur.
Ja.
En dat betekent dat mensen van alles van je weten. Ik wil even naar een wat vervelende...
Maar ook vinden. Ook vinden.
En wat vervelende momenten heb je ook meegemaakt toen jouw zoon in het nieuws kwam.
Oh ja, ja.
Hij zou betrokken geweest zijn bij een vechtpartij.
Ja, ik wil er helemaal niet meer over hebben. Hij was 19 jaar. Iedereen heeft jeugdfouten. Maar kijk, wat er gebeurde is dat... Het zat in het nieuws. Nou, dat vond iedereen heel interessant. Maar ik zag eigenlijk... Er stonden toen mensen aan mijn deur... die ik helemaal niet kende. Die brachten mij bloemen. Zij is vol hond, hè? Ja. En ik heb dus heel veel compassie uit de samenleving gehad. Omdat iedereen moeder is. En iedereen een kind wel eens heeft die iets doet... wat niet kan of niet moet... Ja. En,
even uitleggen hoor, want toen moest jij wel... Je had de portefeuille openbare orde en veiligheid.
Nee, had ik helemaal niet.
Heb je toen toch even terzijde moeten...
Nou, ik had hem eigenlijk helemaal niet. Ik nam hem tijdelijk waar. Ja, als tijdelijk waar. Ja. En dat moet allemaal gewoon, doe je gewoon. Ja. Maar, hoe heet dat? Wat ik zelf vond, is dat... Kijk, ik blijf rechtop staan. Want iedereen heeft wel eens een keer iets. Dus ik praat daar ook over. Het maakt me ook echt helemaal niet uit. Want je moet voor je kinderen blijven staan. En dat blijf ik voor de eeuwigheid doen. En hoe heet dat? Maar heel veel mensen... Er stonden gewoon, belde ik aan en zei... Wij dachten, wij brengen jou een bos bloemen. Ik ken de hele mensen niet.
Nee.
Ik kreeg kaarten van heel veel mensen. Dus toen dacht ik, dat ze dit allemaal doen. Dus er zijn dan ook mensen die om jou denken... in plaats dat ze dat veroordelen. En dat denken om jou heb ik meer ervaren dan het andere. Nou, dat is toch een prachtig. En ik blijf altijd om mijn kinderen staan. Dat is natuurlijk. Mijn baan is niet heilig hoor. Maar mijn kinderen zijn wel mijn bezit.
Yeah.
En dat is echt mijn levensmotto.
Jij hebt in 2020 een vraag gekregen in een interview. Hoe ziet je leven eruit in 2030? Nou, we zijn nu een stuk dichter bij 2030. En toen zei jij. Nou, dan ben ik wel met pensioen. Hoe kijk je daar niet tegenaan?
Nou, ik zie nou wat Jan allemaal doet. En denk, nou, je kunt heel lang doorgaan. En
ja,
die doet het met heel veel compassie op. Oeh. En een slimme wethouder. Ik weet het niet. Ik ga 4 jaar door, dat sowieso. Later denk ik, moet er nog 4 jaar aanplakken. Ik weet het niet. En het moet je ook gegeven zijn in het leven. Je moet gezond blijven. Je moet de energie kunnen behouden. Jouw omgeving moet dat ook kunnen. Ik heb kleinkinderen, dus die zijn dan op een middelbare schoolleeftijd. Dat heeft ook zijn charmes. Ik denk, als ik eerst deze 4 en ergens in die 4 jaar... komt wel mijn besef, wat ga ik nu doen? zie ik dan wel weer.
Ja. Maar de deur staat op een kier.
Nee, ik zeg nooit, dat blijf ik niet doen. Want er zijn nog heel veel uitdagingen in dit beroep. Ja. En ik vind het ook echt heel leuk.
Ja.
En ik vind het, elke dag sta ik op, we gaan vandaag doen, oh ja, dit en dat en dan is het dan zo. En dingen die lukken, nou, dat kan ik echt. Er zijn ook wel dingen die niet lukken, hè. Nou, dan ben ik helemaal niet de leukste, hoor. Ik kan ook echt wel chagrijnig zijn.
Ik heb het niet gemerkt de afgelopen twee uur. Annelies Usmani.
Ik kan echt wel chagrijnig zijn.
Wij gaan eruit met de Fornam Blondes, ja. What's Up. Waarom dat nummer?
Het zijn vier vrouwen. Vier vrouwen in een rockband die de wereld veroveren met hun eigen muziek. Nou, dat is toch magisch? En de stijl van die muziek, dat is een beetje funky, jazzy-achtig. Prachtig, maar het gaat me meer om dat ik sluit af met gewoon sterke vrouwen in een rockband die de wereld met een hit veroveren. Nou, prachtig toch?
Dankjewel voor je openhartigheid. We zetten de microfoons dicht en dan kunnen we heel hard meezingen.
Zo is het.
Annelies Usmani.
Get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man.